Este. Beste mensen, allemaal hartelijk welkom op deze commissievergadering van 12 maart 2019. Ik denk dat we kunnen starten. Iedereen is binnen. Ook welkom aan de mensen die via de internet met ons meeluisteren. En ik wil deze agenda graag openen met de opening. Dat heb ik bij deze gedaan. En dan ga ik verder met het vaststellen van de agenda. En ik kijk even de kring rond. Kan de agenda zodanig worden vastgesteld? Ik zie geen vingers. Dan stel ik bij deze de agenda vast en dan gaan we door naar puntje 3. Dat is informatie vanuit het college. Ik kijk even naar het college. Geen informatie vanuit het college. Dan is bij deze punt 3 afgehandeld. Gaan we verder met punt 4 op de agenda en dat is de rondvraag. Wie heeft er een punt voor de rondvraag? Ik begin bij de heer Sebastiaan Slots. Uitgang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag over de Eurowerf Noord en we menen dat het voor mevrouw Duursma is als kernwethouder Deenkamp. Als nieuws is, horen we het graag en dan kunnen we even volgende week stellen aan meneer Blokhuis. We hebben de vraag over, hebben gehoord dat het panden op de Eurowerf Noord verkocht zouden zijn. De vraag is, klopt dat? En zo ja, heeft dat gevolgen voor wat betreft de ontwikkeling op dit gebied? En zo nee, kan de wethouder ons misschien wat informeren over de stand van zaken met betrekking tot dit gebied, omdat dan een hele poos braak ligt en we eigenlijk niet te horen hoe het ermee staat. Dus dank u wel.
Dank u wel, meneer Slots. Mevrouw Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Inhoudelijk kan ik u daar niet over informeren. Ja, ik ben kernwethouder van Deenkamp, maar inhoudelijke dossiers, en dit is nadrukkelijk een inhoudelijk dossier, ligt bij wethouder Brand. Dus het lijkt me goed dat die vragen een volgende keer gesteld worden aan wethouder Brand.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Ik hoor dat wethouder Brand een antwoord gaat geven op uw vraag. Wilt u de vraag doorschuiven naar volgende week, dat u de volgende week de vraag aan wethouder Brand kan stellen? Oké, dan parkeren we deze vraag tot 19 maart. En dan ga ik verder met de volgende vraag stellen, dat is de heer Sander Slots.
Dank u wel, voorzitter. In aanvulling op de vraag die we schriftelijk hebben verstuurd vorige week over de toestand van de molen Oude Hengel in Omassum, heb ik ook de volgende mondelinge vraag aan het college of aan mevrouw Duursma. De eerste vraag is, misschien ook even kort uit moet leggen hoe het volgens ons zit. De molen van Oude Hengel is afgelopen jaren opgeknapt. Samen met de ontwikkeling van het omringende gebied, de bouw van een aantal woningen. Daarbij zou de molen worden opgeknapt door de aannemer die dat heeft ontwikkeld. En vervolgens heeft de gemeente dat overgenomen. Om te zijn de tijd weer een andere partij overgedragen te worden. Of misschien dat de gemeente dat zelf had willen houden. Dat weet ik niet. Waar het in ieder geval om gaat is, de eerste vraag die we hebben is, op dit moment is de molen onveilig en niet erg in staat om goed te draaien. Terwijl volgens ons de afspraak was dat de aannemer de molen veilig en draaiklaar zou, of dat goed Nederlands is, maar in ieder geval zo overgedragen zou worden. Nou, daarvan lijkt geen sprake. Heeft de gemeente geïnspecteerd wat de staat van de molen was tijdens de overdracht? Of aan die eisen voldaan is, dat het veilig en draaibaar is, of draaiklaar. De volgende vraag. Die molen is halfwege juni 2016 overgedragen. Dat is een halve maand voordat de werkingtreding van de nieuwe erfgoedwet. En die wet schrijft voor dat de eigenaar van een rijksmonument over alles daar moet doen om te zorgen dat het monument niet verslechtert. Hij heeft het niet picobellen op te knappen, maar moet in ieder geval zorgen dat het voor een naslag behouden blijft. Nou, het is wel een merkwaardige timing dat een halve maand voordat die verplichting in werking treedt, dat de eigenaarschap van de aannemer naar de gemeente overgaat. Goed, wij vinden het merkwaardig, maar misschien dat het volledig toevallig is, maar dat horen we wel van het college. En de laatste vraag is, er moet elke 2 jaar een rapport worden gemaakt over de staat van de instandhouding van zo'n rijksmonument. In 2016 is daar geen rapport van gemaakt. Tenminste, die informatie hebben wij. En de gemeente moet zorgen dat elke eigenaar zijn rapport oplevert. Maar goed, het is een beetje raar als de gemeente zelf de eigenaar is, dat er dan geen rapport wordt opgemaakt. De gemeente heeft toch een voorbeeldfunctie. Bovendien is het op die manier niet mogelijk om regelmatig de staat van de zandhouding te beoordelen en te kijken of dat in orde is, of dat die molen verslechtert. Dat waren onze vragen. Bedankt.
Dank u wel, meneer Slots. Ik geef het woord aan wethouder Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Het was inderdaad een afspraak dat de molen veilig en draaiklaar zou worden opgeleverd. En als ik er nu op terugkijk, dan is de constatering dat dat gewoon niet zo gedaan is. Dat hebben wij ook bekeken op basis van de contracten die daaronder lagen. En de conclusie was dat het gezien de wijze waarop het contract was opgemaakt, het weinig zinvol was om hier een juridische procedure over te beginnen. Dus wij hebben geaccepteerd dat de molen feitelijk niet goed is opgeleverd. Maar dat was een achteraf constatering, dat was nadat de molen was overgedragen. En er is ook in die periode €25.000 geïnvesteerd om hem in ieder geval veilig en draai klaar te maken. Dat was ook de reden dat hij vorig jaar wel een aantal dagen heeft gedraaid. De doelstelling van de molen was om die snel over te dragen aan Landschap Overijssel. En feitelijk zag je dat in de discussie die we met Landschap Overijssel hadden, maar ook als je kijkt naar de molen, dat daar rapporten van Monumentenwacht onder moesten worden gelegd. Die rapporten zijn er ook geweest. Er is ook vorig jaar een nieuw rapport van Monumentenwacht gemaakt. Ook omdat, omdat de gemeente eigenlijk niet besluitvaardig was wat ermee moest gebeuren. Heeft dit ook te lang gelegen? Zo simpel ligt het. Dat was ook de reden dat wij vorig jaar een nieuw rapport van de Monumentenwacht hebben laten maken. Op basis daarvan ook subsidieaanvragen, zodat we op basis daarvan subsidieaanvragen konden doen. Daar hebben wij verschillende gesprekken over gevoerd, want ook dat was niet gebeurd. En dat had allemaal te maken met het niet overdragen van de molen aan, aan Landschap Overijssel, want dat is de partij waarmee wij in gesprek zijn. En Landschap Overijssel wil natuurlijk geen molen die niet goed, die niet netjes is onderhouden. En dat vind ik ook een terechte vraag. En dat betekent dus ook dat wij eigenlijk zo snel mogelijk nu zorgen dat er helder is wat er wel moet gebeuren. Welke kosten voor rekening van de gemeente zijn en hoe wij de molen op een goede manier kunnen overdragen. En ik verwacht dat dat, ambtelijk is mij verzekerd, dat dat eind mei het geval zou kunnen zijn. Dus dat is op basis van de vragen die u nu gesteld heeft. De vragen die u schriftelijk heeft gesteld worden via het college, waarschijnlijk zitten die eind maart in het college en daarna worden die u toegestuurd. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Duursma. Ik kijk even naar de heer Slot. Zijn uw vragen voldoende beantwoord? Of?
Nou, ik heb nog een kleine vraag. In ieder geval bedankt voor het antwoord voor zover. Ja, goed, de schriftelijke vragen, daar wachten we het antwoord nog even op af. Alleen, ik begrijp in ieder geval dus dat het juridisch waarschijnlijk niet echt haalbaar is om daar nog bij de aannemer nog iets te halen. Alleen is er in 2016 wel of geen rapportage gemaakt van de staat van de molen? Want volgens onze informatie had dat wel gemoeten. Het is maar niet duidelijk uit uw antwoord of dat rapport is opgemaakt. Dat was zover.
Dank u wel, meneer Slots. Wethouder Duursma.
Voor zover ik weet is er wel een rapport van Monumentenwacht, maar niet ten tijde van overdracht van de molen. Wat je had moeten doen, is op het moment dat die molen was overgedragen, voor die tijd het rapport opmaken. En dat is niet gebeurd. Dus die molen is overgedragen. Ja, er is vertimmerd door de aannemer, maar niet conform en niet kwalitatief zoals het zou moeten zijn. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Duursma. Ik kijk even naar de overkant. Voldoende?
Ja, het is al voldoende duidelijk.
Oké, dank u wel. Gaan we door naar de volgende vragen stellen en dat is de heer Flinkers van Lokaal Denkeland.
Ja, dank u wel, voorzitter. De fractie Lokaal Denkeland wil graag een vraag stellen over het zogenaamde beschut binnen. Beschut binnen is bij de opheffing van het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Topgraaf destijds aanbesteed. Deze aanbesteding is, zeg maar tussen haakjes, gewonnen door de Soweco. Daarom is het discipline de entiteit beschut binnen tot en met nu ondergebracht bij Soweco. Het oorspronkelijk contract met Soweco is inmiddels afgelopen en is met goedvinden van beide partijen verlengd. Lokaal Denkeland is betrokken bij het wel en wee van al haar inwoners. Maar zeker deze kwetsbare groep heeft onze speciale aandacht. En wij vinden het belangrijk dat het welzijn van deze mensen steeds voorop staat. Lokaal Denkeland vindt het belangrijk dat deze doelgroep, kwetsbare mensen dus, een fijne werkplek hebben dicht bij hun vertrouwde omgeving, hun thuis. Vorig jaar hebben wij hierover al vragen gesteld en de wethouder zou hierop terugkomen. Tot op heden hebben wij nog niet iets vernomen over vervolgstappen. En daarom stellen wij de volgende vier vragen aan de wethouder. Vraag 1. Hoeveel inwoners van Dinkeland werken op dit moment bij de entiteit Beschut Binnen? Vraag 2. Wat is op dit moment de status van het verlengde contract met Soveco en hoe lang loopt dit nog? Vraag 3. Hoe geeft het college ook op termijn invulling aan een goede werkplek voor deze groep inwoners, waarin een gezonde werkomgeving, korte reistijden en zinvolle werkzaamheden voorop staan? En onze laatste vraag is vraag 4. Wat is de toekomstvisie en missie van het college met betrekking tot deze doelgroep? En hoe en wanneer gaat het college dit op korte termijn voorleggen aan de Raad van Dinkeland? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Flinkers. Wethouder Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Er werken op dit moment 23 inwoners binnen de entiteit Beschut Binnen. En het verlengde contract met Soveco, dat loopt tot eind 2019. En de opties voor het vervolg worden op dit moment onderzocht. En daarbij wordt de toekomstvisie van het college wordt daarbij betrokken. Ook op basis van het coalitieakkoord. Op dit moment is er sprake van een goede werkomgeving, waarbinnen de inwoners van Beschut Binnen tot hun recht komen. En een zinvolle dagbesteding is daarvoor de basis. Dat is ook op dit moment van toepassing en dat is ook waar wij voor blijven gaan. En als we kijken naar de toekomstvisie en missie, dan staat dat in het coalitieakkoord. Wij streven naar een werk- en daginvulling vanuit een lokale voorziening. Dat staat voor dit jaar, in ieder geval moeten daar besluiten over worden genomen. Dus u krijgt dit jaar een voorstel over hoe wij kijken naar het Norbehoes, want dat is waar wij het in het coalitieakkoord over hebben. Wat wij daar vooral belangrijk vinden is dat iemand blijvend kan meedoen en dat wij functies bundelen. Maar daarvoor is nodig dat wij ook goed onderzoek doen naar wat hebben wij, hoeveel mensen betreft dit, want het gaat ook niet over, direct over Beschut Binnen. Het gaat in eerste instantie ook over de doelgroep die in de WMO zit en bijvoorbeeld dagbesteding heeft. Moet je daar een arbeidsmatige dagbesteding voor organiseren? Hoeveel mensen betreft dit dan? De aantallen die dat betreft verschillen nogal als wij uitvraag doen. Dus wij willen daadwerkelijk goede onderzoeken doen om te zorgen dat wij helder hebben. Is het aantal inwoners dat hiervoor in aanmerking komt, is dat groot genoeg om het te organiseren? Dat gaat allemaal dit jaar gebeuren en dat is de opmaat om te zorgen dat wij het Norbehoes, zoals dat in het coalitieakkoord, dit jaar aan u voor gaan leggen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Duursma. Voldoende, meneer Flinkers?
Ik mag mijn waardering uitspreken dat u voortvarend het werk gaat, wethouder, wat dat betreft. Vooral dat de mensen die nu dus in Almelo werken, dat die dan wat misschien nog de mogelijkheid hebben om wat dichter bij huis hun werkplek te vinden. Dat is voor ons een heel belangrijk uitgangspunt. Dank u wel voor de toelichting. En het tijdspad, de wethouder, kunt u dan zeggen, u zegt in de loop van dit jaar, kunt u ook iets concreter zijn daarin?
Dat was het, meneer Flinkers. Oké, dank u wel. Er staat nog één vraag van de heer Flinkers over, dat is het tijdspad.
Ik durf u nog niets anders te zeggen dan dat u dit jaar het voorstel krijgt. We zullen natuurlijk zorgen dat u eerder weet waar u aan toe bent. Maar ik durf niet exact te zeggen wanneer dat is. Dus dit jaar komt in ieder geval het voorstel van het Norbehoes. Als wij een aanbesteding zouden moeten doen omdat het contract niet verlengd zou kunnen worden, krijgt u dat natuurlijk zodra ik die antwoorden heb meteen te horen. En dat zal niet aan het eind van dit jaar zijn, want dan kun je geen aanbesteding meer doen. Maar dat is dus afhankelijk van hoe het contract wat nu loopt is opgebouwd. Dus zo gauw ik dat antwoord heb, zult u dat van mij horen. Want ik vind dat u dat moet weten. En dat zal voor de zomer zijn, want anders krijg je die aanbesteding nooit meer rond. Dus, maar het Norbehoes verhaal is dit jaar.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Voldoende?
Dat is voldoende. Dank u wel.
Dan ga ik verder naar de volgende vraag stellen. En dat is de heer Maathuis van D66.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, op de pagina van het verbandje van 7 maart jongstleden spreekt boekdelen en wel de beesten door malafide Twentse zorgbureaus. Drie malafide bureaus zijn de afgelopen weken aan de kant gezet door de Twentse gemeentes. Ofwel, de contracten zijn ontbonden. Nog eens 5 liggen onder vuur en moeten op korte termijn orde op zaken stellen. De Twentse projectgroep Zorgfraude doet extra controles. Onze fractie heeft een aantal vragen aan wethouder Duursma. Eerste, wordt er aan het begin van de aanbesteding de SOS-bureaus wel afdoende gescreend? En zo ja, door wie? Is de huidige controle op fraude wel afdoende geregeld? Zo ja, hoe dan? En zo nee, welke maatregelen neemt het college om fraude te beperken? Voor welk totaalbedrag van de gemeente Dingeland is er gefraudeerd door de SOS-bureaus? Tot zover.
Dank u wel, meneer Maathuis. Wethouder Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Aan het begin van de aanbesteding stellen wij selectie- en gunningseisen. De zorgaanbieders die in het verleden hebben aangetoond te hebben gefraudeerd of waar kwaliteit ernstig ondermaats is, worden uitgesloten. Zorgaanbieders moeten aantonen dat ze financieel gezond zijn en dat ze netjes hun belasting hebben betaald. En tenslotte worden zorgaanbieders met aantoonbare banden met outlaw motorgangs uitgesloten. Dus dat doen we aan de voorkant. En daarvoor hebben wij een soort stoplichtmodel bedacht. Dat heb ik u ook toegestuurd. U heeft van mij het barrièremodel, zoals wij dat noemen. Dat hebben wij in Twente ontwikkeld. Op basis waarvan je een screening kunt doen van zorgaanbieders. En wat wij proberen te doen is aan de ene kant zorgen dat niet de kosten voor zorgaanbieders heel erg worden verzwaard aan de voorkant. Dus door niet aan alle bureaus heel erg veel eisen te gaan stellen. Maar aan de andere kant wel de slechte eruit te pikken en die extra te controleren. Dus wij proberen het midden te vinden. Dus aan de ene kant heel veel werk voor zorgaanbieders en als zij werk moeten verrichten, kan dat geld niet ten gunste komen van cliënten, maar wel de rotte appels uit de mand te halen. En dat hebben we dus door dat barrièremodel gedaan, waarbij we dus op een soort stoplichtenverhaal elke zorgaanbieder scoren. Zorgaanbieders die groen scoren, daar hoeven we op dat moment niks mee. Maar zorgaanbieders die oranje of rood scoren, daar gaan we eerst naar kijken en natuurlijk eerst de rode zorgaanbieders. Dat zegt niet meteen dat malafide bureaus zijn, maar het zegt wel dat er verder onderzoek noodzakelijk is. Dus dat is de manier waarop wij dat gedaan hebben. En wij merken dat in den landen heel veel belangstelling is voor het model wat wij hier ontwikkeld hebben. Wat wij zelf gezegd hebben is dat het voor de volgende keer wel weer aanscherping vraagt. Want nou, dit model in praktijk ermee te hebben gewerkt, dan zie je natuurlijk ook manieren om het te verbeteren. En tot op heden hebben wij nog geen fraude gehad binnen Dinkeland. Althans niet dat wij weten en niet bij de organisaties waar het contract mee is ontbonden. Dus tot zover.
Dank u wel, meneer Maathuis. U heeft nog een aanvullende vraag, meneer Maathuis.
Nee, ik heb geen aanvullende vraag, maar dank voor de heldere bewoording.
Oké, dan sluit ik hiermee onderdeel 4 af, de rondvraag, en gaan we door naar onderdeel 5 op de agenda. En dat is het voorstel in zaken meerjaren beleidsplan politie 2019-2022. Ik begreep dat wij een presentatie zullen krijgen van de heer van de politie op de tribune en dat uw presentatie zal worden ingeleid door burgemeester Joosten. Dus ik geef in eerste instantie graag het woord aan burgemeester Joosten.
Ja, dank u voorzitter. En laat even kort inleiden, want er staat voor op de agenda een beleidsplan van de politie Oost-Nederland. En Oost-Nederland is in dit geval even Overijssel en Gelderland samen. Dat is een niveau waarop de politie georganiseerd is. Bij de politiewet wordt u geacht gehoord te worden over het meerjarenbeleidsplan. Dat ligt voor. Ik hoop dat dat op zichzelf wel vanzelfsprekend was of zelfverklarend was. Dat allemaal wel goed tot goed begrip leidt. Maar we hebben gemeend u van wat extra informatie te moeten voorzien. Namelijk even hoe is het dan dichter bij huis. Want Oost-Nederland is zo groot En we meenden eigenlijk wel dat het goed was om wat inzicht te geven. Hoe is het dan dichter bij Dinkeland? En daar gaat deze presentatie even als additionele toelichting over. En de heer Wolter Albers die zal die presentatie geven. Hij is leidinggevende van het basisteam Noordoost Twente. Maar dat zal hij zelf zo meteen toelichten wat dat precies inhoudt. Dus nou ja, goed, eigenlijk zou ik hem even de voordracht willen laten geven over de politiesterkte en activiteiten die we hier in Dinkeland doen. En dan gaan we daarna wel over tot het beleidsplan zelf.
Dank u wel. Dan wil ik u graag uitnodigen om plaats te nemen daar bij de AMBO. En gaan wij even een ander plekje zoeken, zodat wij niet precies in beeld zitten. Ik hoop.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is inderdaad Wolter Alberts. En ik geef het woord aan mijn collega Martin Meuselaar. Zo hadden we het afgesproken. Martin doet het woord en Martin zal de presentatie geven.
Waar staat er dan voor? Ga voor wal.
Verder en terug. Dus gewoon één keer terug.
Nou, goedenavond. Bedankt voor de uitnodiging, meneer de burgemeester. Wolter zei het al, Wolter is leidinggevende van het basisteam. Dus dat bestrijkt de gemeentes Losser, Tubbergen, Oldenzaal en Dinkeland. En ik mag hier in Dinkeland als operationeel expert werken. En dat betekent dat ik eigenlijk samen met collega's van het wijkteam zorg voor de dagelijkse politiezorg in onze gemeente. Nou, vandaar dat ik het ook wel leuk vond om hier het woord te doen. En als ik iets vergeet of iets niet duidelijk is en ik kom er niet uit, dan heb ik een hulplijn daar zitten. En die zullen we dan inschakelen. Ik weet niet helemaal hoe de structuur is, maar wat mij betreft, als er vragen zijn tussendoor, maar stel ze gerust direct in plaats van achteraf. En dan kunnen we het gewoon een beetje dynamisch houden. Ik weet niet of dat ook zo werkbaar is. Kijk even rond. Ja, lukt wel. Okay. Nou, even heel kort ons programma. Heel diep inhoudelijk op dat beleidsplan wou ik niet ingaan. Dat is een groot document van een hele grote eenheid. En dat verzanden we heel makkelijk in die organisatie. Dus ik wou hem wat meer terughalen. Ik zie een paar bekende gezichten van een eerdere presentatie die ik hier gegeven heb. Samen met Emiel was het denk ik, of ook met Wolter, dat weet ik niet meer. Ook met Wolter. Maar ook wat nieuwe gezichten van een nieuwe gemeenteraad. Dus we zullen hem even weer terughalen. Stukjes over de politieorganisatie, dan maken we wat kleiner naar het basisteam Noordoost en dan nog kleiner naar ons team van Dinkeland. En dan sluit ik af met een impressie van hoe we omgaan met thema's en in ons jaarplan. Nou, het plaatje van Nederland ziet u de verschillende politieeenheden. Nummertje 2, dat zijn wij, dat is de politieeenheid Oost-Nederland. Je ziet ook dat dat een hele geografisch grote eenheid is, de grootste ook van Nederland. En op het rechterplaatje is die weer kleiner gemaakt in de verschillende districten. Wij zitten daar rechtsboven aan de rechterkant, district Twente. We hebben district IJsseland en Gelderland Noord en Oost-Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland Zuid. En dan trekken we naar ons basisteam toe en dan zijn er verschillende gemeentes ingericht. We werken vanuit het Oldenzaalse, daar is onze opkomstlocatie. We hebben één groot bureau waar ook allemaal onze spullen kwijt kunnen, onze kledingkasten staan en de politievoertuigen gesteld zijn. En alle drie de andere gemeentes die hebben een politieservicepunt, zoals wij hem hier lekker dichtbij het gemeentehuis hebben, centraal in het dorp. Heeft Tubbergen dat ook en Losser tegenwoordig ook in het cultuurhuis. Dus dat is allemaal dichtbij de partners georganiseerd. Ja, personele indeling, onze teamleiding bestaat uit Wolter en Emiel Baarveld. Ik mag hem voor Dinkeland de kar trekken in Losser Erkan. Nou, u ziet de naam wel staan. Dan hebben we nog een stukje teamrecherche. Daar zit een operationeel expert op, dat is Ivo. En als onder andere de ondersteuning die we hebben, want het is niet limitief, maar we hebben het OCP, dat is eigenlijk onze stuurhut. Waar alle zaken binnenkomen, gescreend worden, uitgegeven worden. Waar echt de dagelijkse werkzaamheden gestuurd en gestructureerd worden. Intake service, dat zijn de mensen die aan de balie zitten eigenlijk, plat gezegd. Maar die heel veel werk voor ons wegnemen. Met de inname van aangiftes, maar ook met een stukje screening aan de voorkant van wat moet door naar de mensen op de auto. We hebben een jeugdcoördinator die de verschillende jeugdagenten in ons basisteam begeleidt in hun werkzaamheden. en daar het overzicht over houdt. En we hebben een team verkeer met in ieder geval twee vaste motorrijders die echt als functie motorrijder hebben. En wat collega's, elk wijkteam heeft dus nu een beetje 2-3 liefhebbers. En we zijn bezig met opleiden de komende jaren om hun ook in het wijkgericht werken op de motor te kunnen laten participeren. Waarmee dus we een nog bredere dekking krijgen en ook in het verkeer wat meer aandacht kunnen geven daaraan. Want het blijkt toch wel dat de motor daar het meest geschikte instrument voor is. Nou, het is eventjes in plaatjes uitgedrukt. Ons basisteam is groter dan die auto's die daar staan. Maar dit is de minimale bezetting die we proberen te plannen. In de vroege dienst proberen we toch zeker met drie koppels te rijden, zeg maar, voor de incidentenafhandeling die van de meldkamer komt. In de latere dienst proberen we dat met 4, zodat elke gemeente daar zijn eigen auto kan laten rijden. En in de nachtdienst ziet u dat dat met 2 is. En dat is een groot gebied, maar het incidentenaantal is dan ook weer zodanig weinig, zeg maar, door de week, dat het wel passend is. Maar het kan wel eens voorkomen dat je van links naar rechts gaat. Nou ja, de politie die heeft, het staat hier in grote woorden, maar eigenlijk zijn wij ondergeschikt aan het bevoegd gezag. En dat is in ons geval de officier van justitie en de burgemeester. De burgemeester voor het geval van de openbare orde is eigenlijk onze baas, om het zo plat te zeggen. En in het geval van opsporing en strafrecht is dat de officier van justitie. Dus in ondergeschiktheid aan hen en volgens de wet, dan proberen wij daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde toe te passen en het hulp verlenen aan de mensen die dat behoeven. Nou, dit wordt natuurlijk interessant voor hier, de rol van de gemeenteraad. We hebben er even ingefietst. Jullie weten ongetwijfeld zelf wat je moet doen. Dit komt uit de politiewet. De doelen worden vastgesteld door de gemeente op het terrein van de veiligheid. Hun eigen doelen en dat de politie daar eigenlijk als instrument kan worden ingezet. En wat de burgemeester net al aangaf, is met het ene laatste bolletje dat de gemeenteraad wordt gehoord over het ontwerpbeleidsplan. En een belangrijke taak van u is om het BMW te controleren op de veiligheidszaken. Nou, dat is ons wijkteam. Dat was ons wijkteam. Hij is inmiddels al een beetje gedateerd, wil ik niet zeggen. Maar er zijn wat wisselingen plaatsgevonden. En dat zal ook zo blijven. Maar voor ons PSP waaruit we eigenlijk heel fijn werken, moet ik zeggen. De wijkagenten. Nou, de indeling van het wijkteam eigenlijk. We hebben de OE Wijk, dat ben ik. Ons wijkteam bestaat uit ongeveer 20 personen. Dat zijn niet volle FTE's. We hebben ook een paar mensen die part-time werken. Maar ongeveer 20 personen in ons wijkteam. We hebben 3 vaste wijkagenten en 2 jeugdagenten. Een aantal collega's van die 20 die nog extra werkzaamheden op het wijkgericht werken verrichten. Die hebben daar een interesse voor. Alleen die zitten nog niet op de functie. En die krijgen daar ook extra tijd voor gepland. In ons wijkteam hebben we 2 personen bij de ME zitten die dus oproepbaar zijn voor calamiteiten en ook op piket staan tegenwoordig voor de eenheid als het nodig is. We hebben 1 explo, nou, dat is een explosieve verkenner. Dat betekent dat hij ook al oproepbaar is eigenlijk om eruit te gaan op het moment dat er iets van een verdacht pakket wordt aangetroffen. We hebben iemand van milieu, we hebben in ons basisteam 1 milieucoördinator. Dat is een collega die bij ons in het wijkteam werkt, toeval. Wil dat. Alleen hij gaat dit jaar met pensioen. En we hebben een andere collega die heeft een zeer specialistische milieuopleiding inmiddels gevolgd. En die wil hem eigenlijk wel in zijn voetsporen treden. Nou, als hij met pensioen is, gaan we kijken of dat passend is of dat de sollicitatie komt. In ieder geval dan krijgen we weer een nieuwe specialist. En die is voor het basisteam, maar die werkt bij ons in het wijkteam. En daar ben ik wel blij mee. Want dat brengt het dicht bij huis. En toch een uitgestrekt buitengebied waar ook het milieu best wel aandacht krijgt. En van die 20 mensen leveren ook een aantal personen aan de recherche. Dat is onze basisteamrecherche die ik net aanstipte. Maar ook het VAT, het verdachte afhandelteam, dat zit in Borne bij ons cellencomplex. En daar worden alle aangehouden verdachten toegebracht. En die worden daar afgehoord en de zaak wordt afgerond voor het OM. Dus daar leveren ook mensen aan. Ik zei net al, we werken van het Oldenzaal. We zijn zoveel mogelijk in ons PSP.
Mag ik u even onderbreken, meneer Meuselaar, want mijn buurman heeft een vraag.
Ja, zeker. Moet ik hem uitdoen, hè? Of gaat het vanzelf?
Dank u wel. Een vraagje. Bent u bekend met de privacywet? Ik zie namelijk een foto van mijn dochter hier op de foto staan.
Meer dan?
Nee, maar bij deze heeft u toestemming hoor. Bij deze heeft u toestemming.
Ben ik op de hoogte.
Dat was even schrikken.
Ik heb hem met de watermerk heb ik hem gehaald, dus ik ging vanuit dat het gescreend was.
Nee, mijn dochter heeft een spreekbeurt gehouden waarbij ze volledige assistentie en hulp heeft gehad van de politie.
Ja.
Perfect, en daar gaan mijn vragen ook eigenlijk over. Want in het concept veiligheidsplan of strategie wat hierbij zit, staan vier thema's. Daar is er eentje van cybercrime. En dan wil ik het eigenlijk wat verkleinen naar cybercrime bij de jeugd. Er is tegenwoordig heel veel wat je leest over jeugd die de raarste dingen via internet verspreiden. Social media, bedreigingen, maar ook naaktfoto's die rondgaan. Zoals bij de spreekbeurt met mijn dochter, zijn jullie daar op school geweest? Is er eigenlijk een project waar bijvoorbeeld basisscholen van groep 8, ik noem maar iets, worden bezocht? En met dat soort thema's, worden ingelicht of voorgelicht eigenlijk hoe ze daarmee om moeten gaan?
We doen het niet meer structureel. In het verleden hadden we dat wel. Dat was de schooladoptieagent hadden we dan. En dat was in de regel vaak de jeugd- of de wijkagent. Maar ergens is dat gesneuveld, zeg maar, dat programma. Er werd bij ons gezegd, nou, dat is eigenlijk een taak van de gemeente, een stuk voorlichting en preventie. Dus dan moeten we terug naar de gemeente. Maar wat ons aangaat is het zo dat als daar een aanvraag van komt, zoals ook in het geval dan van uw dochter. En de tijd en ruimte leent zich daarvoor, dan proberen we zeker daar gewoon op in te springen. En dan daar waar de behoefte en de vraag ligt, maken we al iets op maat. Vooral onder de jeugdagenten en jeugdcoördinatoren zijn er voldoende voorbeelden en handreikingen, zeg maar, om daarmee aan de gang te gaan. Ja.
Ja.
Ja, mocht u in de school betrokken zijn, dan is dat zeker iets om te opperen, want het is een hartstikke mooie omgeving om op kinderlijk niveau te leren van allerlei gevaren, wat Walter zegt. Is leuk. We kunnen de scholen zelf aanmelden. Nou, we werken het liefst uit als PSP. We hebben behoorlijk wat werkplekken hier gekregen, daar zijn we erg blij mee. Daar zijn we ook veel. En inzet door de dag, nou, die heb ik net al eventjes toegelicht, even met die minimumbezetting. En alles wat niet op die auto zit, proberen we zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te hebben. En moet ik zeggen, dat lukt ook wel redelijk.
Zo, zou ik een vraag mogen stellen?
Ja, tuurlijk.
Je gaf net aan van er zijn ongeveer 20 personen op, die in de wijk of in de klussen zijn ingedeeld. En dan gaf je net ook al aan van er zijn verschillende die gaan naar het VAT toe. Er zijn een aantal die dan met bepaalde neventaken zitten. Hoe is dat zeg maar op de bezetting? Hoe gaat dat dan? Zijn er voldoende personen bijvoorbeeld voor de noodhulp en dat soort taken? Of zijn er problemen of iets dergelijks?
Nee, nou, dat zijn geen problemen. Het wisselt wel hoeveel mensen we nog beschikbaar hebben buiten die noodhulp. Die noodhulp zijn die autootjes die ik net liet zien, zeg maar. Die zijn altijd verzorgd. Dat is sowieso probleemloos. En de mensen die we in de wijk hebben, dat wisselt wel van dag. Want we hebben ook op vrijdag en door de onregelmatigheid kunnen we niet elke dag overal zijn. Dus elke dag zijn er zeker, in ieder geval één wijkagent is er sowieso elke dag wel. En meestal twee of meer. En de rest van het wijkteam die plakken we daar eigenlijk bij aan, daar waar het mogelijk is. Nou ja, altijd bereikbaar als politie, spreekt een beetje voor zich. We proberen wel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de manier waarop de burger ons wil hebben. Dus wil die ons in persoon hebben, dan maken we een afspraak. Of kan die bij ons in de onderzaal langskomen of in het bureau wat gewoon altijd open is. De 3D-loket is wel een landelijk ding, maar dat is hier nog niet gelanceerd. Maar je ziet wel dat ook in Twente andere initiatieven worden genomen, zoals de chatbot. Wout, die was van deze jaarwisseling actief, waarbij mensen dus via internet konden chatten met een chatbot over vuurwerkoverlast bijvoorbeeld. En die werden dan doorgezet naar meldingen die voor de politie uitgezet werden. Dus probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van, bij de wens van het contact. Nou, dit is volgens mij mijn laatste dia. Dit is even een voorbeeldje hoe we proberen dit jaar de bepaalde thema's extra aandacht te geven. Dat is tot stand gekomen door overleg intern. We hebben ook buiten gekeken via Facebook bijvoorbeeld, waar ligt de behoefte. En ook met de gemeente hebben we ook al contact gehad over waar onze prioriteiten moeten liggen. Nou ja, die proberen we dan op deze manier mee te geven aan de collega's. Dus elke dag wordt er dan een thema meegegeven. Vandaag extra aandacht aan verkeer. En morgen extra aandacht aan de jeugd en zo verder. En dat gaat het hele jaar rond. Als plan. En daar wat nodig is, wijzigen we dat. Dat was hem voor mij. Zijn er vragen?
Dank u wel, meneer Meusselaar, voor een snelle, vlotte presentatie. Daar hadden we in de agendacommissie ook om gevraagd, omdat wij in het verleden wel eens hele lange presentaties hadden. Dus dit is heel fijn op deze manier. En ik zie dat meneer Tijink naast u een vraag voor u heeft.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik heb een paar kleine vraagjes. Allereerst gefeliciteerd nog met de predicaat verder de gemeente van Nederland. Dus daarmee complimenten, want dat zijn toch altijd mooie uitspraken die je op papier zijn gezet. Het zal wel aanzienlijk bewezen zijn dat het ook inderdaad zo is. Ik heb toch een paar vragen. Er wordt gepraat over een veiligheidsnetwerk in Oost-Nederland. Je hebt overleg, verschillende gremia, maar er is ook daadwerkelijk wel een overleg. Het veiligheidsnetwerk Nederland, Oost-Nederland. Waar mijn vraag eigenlijk naartoe wil is, hoe gaat dat overleg maar samen met de gemeente? De gemeente heeft ook zijn ogen in de gemeente, in de maatschappij. Is dat overleg, is dat voor verbetering vatbaar? Met andere woorden, zijn jullie daarmee bezig om te proberen met het beperkte aantal mensen wat jullie hebben, om toch de gemeente ook te gebruiken die daadwerkelijk ook contact heeft met burgers om daar wat meer informatie op te halen? Ik doe daar met name op het feit dat er steeds meer wietplantages in deze regio worden ontdekt. Dat kan niet alleen naar de politie worden geschoven, die zoveel ogen hebben jullie niet op de weg. Kun je mij iets uitleggen over hoe dat nou gaat, dat overleg samen met de burgemeester? Die hebben ook een bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit de politie daarin, het veiligheidsnetwerk. Is mij niet helemaal duidelijk. Er wordt gepraat over een DVO. Wat is een DVO? Kunnen we daar iets meer over vertellen?
Ja, DVO, dat is het antwoord zal de burgemeester je beter kunnen vertellen dan ik. Want dat is echt een overleg van de burgemeesters.
Ja, dan denk ik dat ik wel kan toelichten hoe dat ongeveer gaat. We hebben de regio, de eenheid Oost-Nederland. Hè. Daar ging het plan ook over wat we straks nog bespreken. Wat ik al zei, dat is een grote regio. Binnen die regio zijn een aantal districten. En een daarvan is het district Twente. En we hebben een districtsoverleg. Op dat niveau hebben wij een overleg met alle burgemeesters, met de leidinggevende van de politie, met de directeur van de veiligheidsregio en van het RIEK. Zo zitten er een aantal mensen daar aan tafel waarmee we dat overleg voeren. Daarin kijken we gewoon naar actuele ontwikkelingen, actuele zaken, natuurlijk ook de beleidsplanning, maar ook gewoon actuele dingen. Zaken zoals we bijvoorbeeld op de themaavond hier gepresenteerd hebben over hoe gaan we met ondermijning om, nou, die zijn daar ook op tafel, dat soort onderwerpen. En ik denk dat voorbeeld van de themaavond laat wel een beetje zien hoe inhoudelijk we daarmee omgaan. Nou, dus dat wordt daar ook besloten voor een deel, aangestuurd. En dat is natuurlijk om op het niveau van die districten, want er zijn 5 districten in Oost-Nederland, om dat ook weer te bundelen, dat is dat netwerk Oost-Nederland. Dus dat ligt op een bestuurlijk wat hoger niveau. Dat is geen grote organisatie, dat is vooral bestuurlijk, maar wordt wel wat gefaciliteerd, ook ambtelijk gezien, omdat met name kennisdeling en het platform kennis te delen daar natuurlijk beschikbaar gesteld wordt. Er is een website ontwikkeld waar ook heel veel ervaringsgegevens gehaald worden door ook onze ambtenaren die op dat terrein heel actief zijn. Ik hoop dat daarmee een beetje het beeld geschetst is hoe dat functioneert.
Nog een aanvullende vraag?
Ja, dank u wel. Daar was ik inderdaad naar op zoek. In dat overleg komt ook input vanuit de gemeente, vanuit de ambtenaren hier. En die worden ook inderdaad doorgegeven aan de politie om daarmee gezamenlijk aanpak op strategische. En er zijn een aantal strategische punten benoemd in het veiligheidsplan. Om daar ook inderdaad als gemeente ook duidelijk invloed op te hebben, maar ook inderdaad de ogen te zijn die de politie alleen maar kan helpen. Daar was ik naar op zoek. Dank u wel.
Als ik nog mag aanvullen, voorzitter.
Dat mag, burgemeester.
Inderdaad, het overleg is niet alleen maar bestuurlijk. Dat is ook een ambtelijk overlegorganisatie. Dat is een speciaal platform dat daarvoor ingericht is.
Dank u wel, meneer Joost. Meneer Schipholst.
Dank u wel. Ja, aanvullend daarop over de invloed van de gemeente, onder andere op de politie. De bezettingsgraad die is hier gelijk gebleven. Nou, daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar in hoeverre heeft een gemeente als Dinkeland daar ook nog inspraak over?
Meneer Joost.
Ja, dank u. We hebben daar in zoverre inspraak in dat wij in dat DWO-overleg het over deze politiesterkte hebben gehad. En daarbij onze inbreng natuurlijk kunnen brengen, onze zienswijzes ook hanteren. Deze sterkte is gebaseerd op een bepaalde rekenmethodiek. Vrij complex verhaal, maar waar met heel veel factoren rekening is gehouden. Niet alleen maar de omvang van de bevolking, maar ook inderdaad de omvang van het gebied. Maar ook de speciale kenmerken van een gebied, grensligging, maar ook de ervaringscijfers. Nou, dat is allemaal wetenschappelijk gevalideerd, om het zo maar te zeggen. En dat is dan naar boven gebracht vanuit eenheden die er zijn, de basiseenheden, kijkend naar het districtsniveau, maar uiteindelijk ook naar het hele regionale eenheidsniveau. Want dat is uiteindelijk wat met die minister overlegd wordt, die daar gewoon zijn stempel op moet drukken en moet beslissen, zo gaan we het verdelen.
Ik wil even interroperen. Zijn er nog directe vragen aan de heer Meuselaar? Want hij staat er netjes te wachten op vragen aan hem. Dus ik kijk even het kringetje rond of de vragen nog zijn direct aan hem. De heer Schiphorst.
Dank u wel. Een paar korte vraagjes nog. Ik kwam in de thema's die benoemd worden staan er kwetsbare personen. Dat extra aandacht krijgt. En nu was ik eigenlijk benieuwd hoe dit naar het lokale niveau hier wordt vertaald. En toen las ik daarover dat wij het was mij niet bekend, misschien is het mij ontschoten, maar een pilot zijn gestart met 14 gemeenten die het street triage. En bent u daarmee bekend? En zou u misschien daar iets over kunnen vertellen? En dan heb ik een vraag. Misschien kunnen we deze eerst even doen.
Dank u wel, meneer Schiphorst. Meneer Meuselaar.
Ja, dankjewel. Dank u wel. Nee, daar kan ik iets over vertellen inderdaad. Dat kwetsbare personen, en dat vertaalt zich in de street triage direct naar mensen met verward gedrag, personen met verward gedrag, zijn inderdaad in de district Twente, dus met 14 Twentse gemeenten, is er een pilot gestart waar een samenwerkingsverband inhoudt tussen de politie, de GGZ-instellingen, dus Mediant en Dimens in Almelo, en de ambulance dienst. Waarbij elke late dienst, dus elke dag van 2 tot van 3 tot 11, een ambulancevoertuig beschikbaar is die de politiemeldingen personen met verward gedrag rijdt. Daar komt het eigenlijk op neer. Waarmee je direct een somatische beoordeling hebt en een psychische beoordeling en een strafrechtelijke beoordeling. Want die drie componenten die gaan wel eens in elkaar over op het moment dat iemand verward gedrag vertoont. En dan wordt er eigenlijk op dat moment direct een goede triage, want dat houdt het woord dan in, toegepast om de persoon op de juiste plek te krijgen. Is het strafbaar feit wat aangepakt moet worden, zeg maar, wat gewoon behandeld moet worden, dan krijgt dat de voorrang. Is het somatisch, dus is het alleen maar alcoholgebruik bijvoorbeeld, waardoor iemand zich anders gedraagt, dan zal de ambulance dienst het voortouw nemen. En is het psychisch, dan komt de GGZ. En de doel daarvan is, wat de politiezijde betreft, om onze bemoeienis met mensen met verward gedrag te verminderen. Het is geen kerntaak van de politie eigenlijk. Het is een zorgtaak. Alleen de zorgtaak is eigenlijk elders ondergebracht. En we zien tot nu toe hele goede resultaten. Niet alleen dat we er met minder werk aan hebben, maar dat vind ik ondergeschikt belang. Maar dat de kwaliteit van de hulpverlening een stuk verbeterd is.
Dank u wel, meneer Meuselaar. Meneer Smelling had ook nog een vraag voor u.
Ja, dank u wel. Er staat ook in het ontwerpbeleidsplan, ik weet niet of u daar antwoord op kunt geven, over meer centralisatie van cellencomplexen vanuit een efficiëntie oogpunt. We hebben het cellencomplex in het district Twente in Borne. Dat was mijn vraag van of dat punt ook dan nog weer van dit district toepassing is, of dat het gewoon zo blijft zoals het is.
Dank u wel, meneer Smelnik. Meneer Meuselaar.
U overvraagt mijn functie, denk ik. Misschien die van Wolter ook wel. Maar ik heb geen enkel geluid gehoord dat die bij ons verdwijnt. En dat het gewoon hier blijft zoals het is. En het is ook niet, voor mij is het ook niet te doen om het ergens elders onder te brengen.
Dank u wel voor uw antwoord. Zijn er nog meer vragen aan de heer Meuselaar? Meneer Schiphorst.
Dank u wel. Ik heb zo dadelijk daar nog een vraag over voor de wethouder. En dat gaat over buurtbemiddeling. Ik heb hier de kaart van Nederland. Dus iedereen dat kan zien. Het donkere gebied is allemaal waar buurtbemiddeling is. En het witte gebied waar wij zitten, daar niet. Dus ik heb een heel klein gebiedje. En mijn vraag is eigenlijk aan u uit de praktijk. Bent u bekend met buurtbemiddeling? En zou u dat een gemeente als Denkeland kunnen aanraden?
Dank u wel, meneer Schiphorst. Meneer Meuselaar.
Ik ben bekend met buurtbemiddeling uit eerdere werkplek. En daar zal de wethouder meer over kunnen vertellen. Ik weet dat er ontwikkelingen bezig zijn om te zien of dat ook vormgegeven kan worden in Denkeland. Ik denk dat het altijd van meerwaarde kan zijn in een gemeente.
Dank u wel. Meneer Tijink.
Ja, één korte vraag had ik nog aan meneer Musselaar. Dat is, de vraag is al gesteld, de eerste die ik had over cybercriminaliteit. Ik ben blij dat daar ook nu echt aandacht aan speerpunten in wordt gezet. Want dat is wel iets wat de komende jaren als een bedreiging blijft hangen. Je ziet dat daar ook steeds meer criminaliteit in plaatsvindt. Ook economische criminaliteit. Mijn vraag gaat eigenlijk over een ander speerpunt wat erin staat. Dat is hennepteelt. Kunt u mij even aangeven in hoeverre de politie daarin samenwerkt met de gemeente om in een vroegtijdig stadium te onderkennen waar zich eventueel hennepteelt kan gaat plaatsvinden. Want dat is de meest moeilijke vorm van opsporing. Het zit verstopt en ik denk dat dat juist de ideale manier is om daarin samen te werken met de gemeente. Omdat wij mensen en gemeente en breed weten waar mensen wonen en waar mensen bezig zijn misschien. Hoe werkt u daarin samen? Daar ben ik wel even benieuwd naar, want dat is echt wel een heikel punt op dit moment.
Dank u wel, meneer Tijink. Meneer Meuselaar.
Ja, dank u wel. Nee, het is inderdaad een verborgen criminaliteit, want het is slecht zichtbaar. We hebben nauwe contacten met de mensen van de handhaving binnen de gemeente, die ook veel op straat zijn. En we werken er veel mee samen. We krijgen ook meldingen binnen die via meldmisdaad anoniem zijn bijvoorbeeld. En eigenlijk is het voor de politie geld gekomen met het signaal van hennepkwekerij. Dan gaan we kijken of we die kunnen oplossen en kunnen oprollen, zoals we dat dan noemen. En hoe werk je daarmee samen met de gemeente? Nou, op het moment dat er een concreet signaal is, dan informeren we de gemeente het liefst vooraf. En waar het afgelopen risico groot is, doen we dat direct bij aantreffen. En voornamelijk vanuit de informatie vanuit die handhaving, denk ik, dat die bij ons terechtkomt. En die lijnen zijn wel zodanig kort dat ik er wel vertrouwen in heb dat daar geen informatie blijft hangen.
Dank u wel. Ik denk dat de vragen ten aanzien van de politie zelf zijn opgedroogd. Ik wil u heel hartelijk bedanken nogmaals voor de korte en bondige presentatie. Het was erg duidelijk en ook voor de goede antwoorden die u hebt gegeven op de vragen van al onze commissieleden. Dus. En u mag weer plaatsnemen op de tribune.
Eén dingetje?
Ja, graag.
Nou ja, als er vragen zijn of die oppoppen in de komende tijd op zijn, dan blijft er niet mee zitten totdat we hier over een jaar of een half jaar weer een keer staan. Maar dan heb ik liever dat u me rechtstreeks benadert en dan gaan we kijken waar we eruit kunnen komen samen. Dus bij deze het aanbod.
Heel hartelijk dank voor het aanbod. En daar gaan we zeker gebruik van maken als het nodig is. Dank u wel.
Ja, bedankt.
Dan gaan we verder met de vragen binnen de commissie aan het college. En dan kijk ik de kring rond. Wie kan ik... Ja, dan begin ik weer bij mijn rechterhand, bij de heer Tijink.
Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ja, ik heb een korte vraag namens de VVD Dinkland. Wij hebben geen wensen en bedenkingen richting het beleidsplan, want er wordt ook aan ons gevraagd. Er wordt ook gevraagd om conform bijgevoegd onderwerp te onderschrijven. De eerste vraag waar ik een klein beetje mee blijf zitten. We hebben een hele mooie avond gehad over ondermijning. Helaas moet er niet bij zijn, maar collega-fractieleden zijn erbij geweest. Een hartstikke goede avond. We hebben ook eens een keer een avond gehad waarbij we zowel door de politie als door de brandweer, als ook volgens mij de GGD, werden bijgepraat. Ben u nog voornemens om op die manier ook nog ons bij te praten? Want dat vond ik toen een heel interessante avond, omdat we breder gingen dan alleen de politie. Maar dat daar werkelijk ook andere dingen werden besproken. Dat is mijn vraag eigenlijk. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Tijink. Meneer Joosten.
Er ligt geen concreet voorstel nu voor om een avond met brandweer en GGD en zo echt in te vullen. Wat wel speelt is dat ik op verzoek van een ander raadslid bezig ben met de voorbereiding van een soort themaavond om veiligheid breed inderdaad wel te schetsen. En daar komt dat wel in terug, dit soort onderwerpen. Maar die gaan we wel organiseren. Maar dan moeten we met de agendacommissie nog een keer afspreken precies wanneer we dat gaan doen. Maar die zit wel in de pijplijn. Echt een brede themaavond.
Dank u wel, meneer Joosten. Mevrouw Schouten, dacht ik. Heb je vanavond geen vragen, toch? Nee, mevrouw Schouten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten voor het heldere meerjarenbeleidsplan. Dat ziet er naar uit dat men goed in beeld heeft wat de huidige kracht is en ook wat de verbeterpunten zijn. Complimenten ook voor de integrale en gezamenlijke aanpak. We hebben een paar vragen. Wat ons opvalt, het plan betreft vooral de interne organisatie en de veiligheid, zowel preventief als ook in handhavende zin. Maar hoe zit het met de zorg voor het veilige gevoel van de burger, zoals informatievoorziening aan de burger, bewustzijn van een veilige samenleving en opvang en follow-up na een incident? Dat was mijn eerste vraag. Tweede, er zijn heel veel heldere doelen en ambities geformuleerd. En de vraag is op basis waarvan zijn die tot stand gekomen en zijn ze haalbaar? Wie monitort dit? En stel nou dat er doelen niet gehaald kunnen worden. Hoe zal dat dan verder gaan? Wordt dan de aanpak bijgesteld? Is daar dan capaciteit voor? Of moeten de doelen dan bijgesteld worden? Derde punt is, wat ons opvalt, is het hoge ziekteverzuim. Dat wordt ook zo benoemd. En de opmerking dat men het moet doen met een schaarste aan capaciteit. Vraag is bekend hoe zich dit tot elkaar verhoudt? En is het überhaupt mogelijk om dit aan te pakken als je voortdurend met schaarste moet werken? Dan een vraag over, op pagina 20 staat de opmerking dat het contact met de samenleving verbeterd moet worden. Wij zijn benieuwd, wat ging er dan niet goed en wat is daar de achterliggende gedachte van? En op pagina 20 lezen we ook de beoordeling van slachtoffers, niet meer individueel, die moet voortaan individueel. En dat verbaast ons een beetje, want hoe is dat dan daarvoor gegaan? Slachtoffers worden toch individueel behandeld, lijkt mij. Dat waren tot mijn vragen tot zover.
Dank u wel, mevrouw Schouten. Ik geef het woord aan de heer Joosten.
Ja, een paar vragen zijn zeer gedetailleerd en van interne aangelegenheid. Dan zou ik bijna de politiecommandant op de eenheidsniveau moeten uitnodigen om die te beantwoorden. Zeker als het gaat over ziekteverzuim of zo. Daar kan ik u helaas niks van zeggen. Over de contacten met de samenleving, dat heeft te maken met uw eerste vraag. Met name ook. Hè? Die communicatie, ja, dat zien we ook wel. Die mag best hier en daar wat een andere aandacht krijgen. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, maar we merken wel gewoon dat er behoefte is. En zeker op die zaken die over het veiligheidsgevoel gaan. Met name inderdaad over, van, ja, maar is er iets aan veiligheid bedreigend, noem maar op. Ja, daar kijken we naar. Als ik kijk bijvoorbeeld naar het onderwerp ondermijning dat we toen hier op de avond hebben behandeld. In de programmaraad staat het woord communicatie is een van de issues voor het komende jaar om eens goed op te pakken. Dus dat heeft daar met name mee te maken. De doelen, ja, hoe zijn die tot stand gekomen? Ja, het zijn toch de vakexperts die vanuit analyses, vanuit ervaringen hebben gekeken. Wat kunnen wij realistisch waarmaken, ook met de inzet en de capaciteit en de verwachtingen die we hebben van de ontwikkelingen. Die worden natuurlijk gemonitord door de organisatie zelf. Die komen ook in het districtsoverleg, het DVO wat genoemd is, komen die op een gegeven moment een keer terug en dan vindt er een evaluatie plaats. Ja, pas dan kunnen we beoordelen waar heeft het aan geschorst en zijn er maatregelen nodig. Dus daar kan ik niet op vooruit lopen. Ik denk dat dat ongeveer het antwoord is wat ik u kan geven op dit moment.
Dank u wel, meneer Joosten. Voldoende, mevrouw Schouten. Meneer Schippers.
Ja, dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. De vraag is net al een beetje gesteld over de buurtbemiddeling. Vorig jaar juni gaf wethouder Duursma aan buurtbemiddeling, exact zoals het er ligt naast de gemeentes, wordt hier niet gebruikt. Maar wel een buurtbemiddelingstafel, als ik me goed herinner of goed zeg. En dat u daar op dat moment mee bezig was. Nu hoor ik van de heer Meuselaar dat er inderdaad gesprekken zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver staat er daarmee.
Ik kijk even naar de leer van het college. Mevrouw Duursma, wilt u die vraag beantwoorden? Ja, dan geef het woord aan mevrouw Duursma.
Dank u wel. Het is zo dat buurtbemiddeling iets is wat je vooral niet vanuit de gemeente moet organiseren. Dus wij hebben contact gehad met de woningbouwvereniging, ook om te kijken hoeveel casussen liggen nou daar. Daarnaast proberen wij een afspraak te maken met het SVTD. Dus dat is in de uitvoerende, om te zorgen dat we daar de uitvoering neer kunnen leggen. Dus ik verwacht eigenlijk dat wij het voor de zomer geregeld hebben. Dus dat is de huidige stand. En de politie was natuurlijk betrokken bij hoe gaan we dit nu doen. Want wij weten dat de politie hier waarde aan hecht. Dus de politie was daarom ook betrokken bij dit verhaal.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Ik kijk de kring verder rond. Meneer Smelling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het aantal wijkagenten en de inzetbaarheid daarvan. Zoals net al werd aangegeven door de heer Meuselaar zijn er drie wijkagenten in Dinkeland. Volgens mijn informatie staat er in de wet dat de regionale eenheden per 5000 inwoners zeg maar één wijkagent hebben. Hoe staat het dan in verhouding met Dinkeland? Verder staat in hoofdstuk 7 van het beleidsplan dat er wordt, wordt gerefereerd aan die politiesterkte, met name van de wijkagenten. Maar verder zie ik dat nergens meer terug in het beleidsplan. Mijn vraag is dan of ik dat heb gemist, of het ergens staat. En zo niet waarom het er dan niet in staat, terwijl het wel volgens het beleidsplan zelf hoort in te staan.
Dank u wel, meneer Smelling. Meneer Joosten.
Eerste vraag probeer ik eerst even te beantwoorden. De tweede weet ik niet of ik die daarmee goed begrepen heb, maar dat komt vanzelf wel zo meteen. In de politiewet staat inderdaad een normstelling voor wijkagenten. In de politiesterkte, waar de verdeling plaatsvindt tussen de eenheden, en eenheden hebben het eerst plaats op regionaal niveau en vervolgens op districtsniveau, en daarbinnen basisteams. En dat hele rekenmodel, waar ook naar verwezen wordt in het plan zelf, HBSV Plus heet dat dan, daar is dat één van die criteria, één van die rekenregels waar rekening mee gehouden wordt om politiesterkte te verdelen. Ook over de basisteams. Het basisteam Noord-Oost-Twente heeft mede op basis daarvan plus ook alle andere functionaliteiten een toerekening gekregen. Dus we zitten meer dan per 5000 inwoners een wijkagent qua sterkte. Dat ligt hoger, omdat ook andere factoren en de verdeling hebben een rol hebben gespeeld. Het is niet zo dat we dan dus per locatie gemeenten letterlijk de functionaliteit wijkagent zo invullen. Het zit hem in de functionaliteit over de regio heen. En wat meneer Meuselaar volgens mij ook toen straks even heeft toegelicht, het is het kijken naar de totale operationele sterkte, hoe die ook voor de wijken ter beschikking staan. En daarmee zien we gewoon dat de dekking voor het wijkagentenwerk wel geborgd is. En u vroeg iets waarom in het plan zelf niet meer vermeld stond hierover. Omdat dat een plan is op regio-eenheidniveau en niet op een kleinschaliger niveau waar wij het nu even over hebben.
Ik zie dat de heer Smelling nog graag iets aanvullends wil vragen. Dus ga uw gang, meneer Smelling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij hoofdstuk 7 staat dan dat de politiewet zeg maar voorschrijft in het regionaal meerjaren beleidsplan de verdeling van de beschikbare politiesterkte weer te geven. En dat gebeurt ook. Alleen staat ook expliciet in van de wijkagenten. En misschien dat dan de definitie wijkagenten bij mij andere associaties oproept. Maar dat kan ik dan nergens weer vinden. Dus, en dat gaat dan niet op het niveau van gemeente, maar dat gaat dan echt ook op regionaal niveau. Want feitelijk krijgen wij dus door het rekenmodel minder zogenoemde wijkagenten. Dus vandaar die vraag.
Dank u wel, meneer Smelling. Meneer Joosten.
Nou, maar goed, u moet zien dat zelfs de activiteiten van meneer Meuselaar wij toerekenen als wijkagentenwerk ten dele van zijn inzet. Zo moet u het even zien. Dus u moet het niet op een functiesect betrekken nu die hier gepresenteerd is, de drie wijkagenten zoals die geschetst werden. Want de sterkte is gewoon veel groter dan dat. En is ook beschikbaar, gewoon operationeel, voor al onze kernen zelfs. En is ook daar actief. Dus het is vanuit die optiek ook ooit. En toen deze wet geschreven werd, toen hadden we dit rekenmodel nog niet eens zoals het er nu ligt. Dus de sprake van hoe je dat verdeelt qua operationele sterkte, ja, die is anders. En nogmaals, we hebben meer agenten dan 1 op 5000. Want dat zou je dan andersom geredeneerd, dan kunnen we afleiden dat je maar 1 op 5000 agenten zou hebben in Dinkland. En dat is niet zo, het zijn er meer.
Dank u wel voor uw antwoord. Voldoende? Ja, ik kijk even verder. Verder geen vraag, fractie, meneer Broekhuis, meneer Maarten. Niet, andere kant ook niet. Dan sluit ik hierbij dit onderwerp af en wil ik graag van u weten of dit door kan als hamer of als bespreekstuk naar de raad. Hamerstuk, ja. Dan maken wij van, ja, dat mag zeker. Ja, de fractie van CDA wilde graag een bespreekstuk van maken, dus dan gaat het door als een bespreekstuk naar de raadsvergadering. En dan wil ik u graag al uitnodigen voor de koffie, die staat klaar in de hal. En dan gaan we even pauzeren nu. Maximaal een kwartier. We gaan verder met punt 6 op de agenda. En dat is het voorstel in zaken toestemmingsbesluit gemeenschappelijke regeling Noorderkracht Denkeland te Bergen. Ik kijk even de kring rond. Wie heeft hierover vragen? Ik begin nu een keer aan mijn linkerhand. Meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar algemene vragen, laat ik het zo maar noemen. In het raadvoorstel staat bij de argumentatie beschreven dat de bestuurssecretaris het nieuwe aanspreekpunt voor de ondernemingsraad is. Onze vraag is, hebben alle OR-leden hiervoor akkoord gegeven met deze organisatiestructuur? Vervolgens een aantal vragen over de gemeenschappelijke regeling zelf. De samenstelling van het bestuur bestaat uit de twee burgemeesters, aangevuld met alle wethouders, als wij het goed begrijpen. Is het denkbaar dat in de toekomst hier ook door de raad vastgestelde raadsleden uit beide gemeenten zitting kunnen nemen? Dan, het bestuur kan werkzaamheden verdelen over de leden zoals net boven benoemd. Kan het college ons aangeven welke werkzaamheden er verdeeld zijn? En als laatste vraag, we hebben toch nog een vraag over artikel 11 inlichtingenplicht. In hoeverre is daar al gebruik van gemaakt door de leden en over welke situaties moeten we dan denken? Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Broekhuis. Ik geef het woord aan burgemeester Joosten.
Ik moest even heel snel meeschrijven, dus ik kom zo meteen even voor een verduidelijking bij meneer Broekhuis graag terug, voorzitter. Heeft de OR hiermee gestemd? Ja, dat is zo allemaal gebeurd. Het bestuur bestaat inderdaad uit burgemeesters die beide voorzitter zijn, zoals bekend. En de wethouders die ook deel maken van het bestuur. Is het mogelijk dat de raadsleden de zittingen gaan nemen? Nee, dat dus weer niet. Even wat uw vraag, want die heb ik niet goed begrepen. De verdeling, als ik die nog even mag horen.
Jazeker.
Meneer Broekhuis.
Het college kan, even geven, kijk. Het bestuur kan werkzaamheden verdelen over de leden zoals net boven benoemd.
Waar vindt u dat?
Dan moet ik even een stuk kijken. Oh, niet bij de hand, burgemeester, maar waar het om gaat is eigenlijk van, er kunnen werkzaamheden verdeeld worden over de leden.
Ja.
Is er expliciet ook zo gebeurd of is het algemeen?
Nee, we hanteren het nu als een algemeen bestuur. Dus dat is niet in concrete zin van toepassing. En dan vroeg u bij artikel 11, sorry. Ja, van toepassing is dat artikel zeer zeker, maar niet in de zin van ervaringsgegevens die ik kan tonen, want die hebben we niet.
Dank u wel.
Dank u wel, meneer Joosten. Ik kijk verder. Meneer Van Bree.
Ja, dank je wel, voorzitter. Een kort technisch vraagje. Artikel 15 van de verordening, daar staat dat de CAR UWO wordt gehanteerd bij de regeling van de rechtspositie. Dan las ik in Binnenlands Bestuur dat die per 1 januari 2020 verdwijnt. Ik weet niet, is dat dan nog opportun?
Dank u wel, meneer Van Bree. Meneer Joosten.
Nou ja, op dat moment zal dat gewijzigd moeten worden. Maar het is de regeling van nu en nu is die er.
Voldoende, meneer Van Bree. Oké. Verder, meneer Flinkers.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben geconstateerd als fractie Lokaal Denkeland dat de aanpassingen grotendeels wat formeel juridische aanpassingen zijn. Daar hebben we niet zoveel moeite mee. We kennen wel even artikel 13... De artikel van de regeling bepaalt dat de algemeen directeur tevens de bestuurssecretaris is. Ons is niet helemaal duidelijk of de bestuurssecretaris die de OGR gemeenschappelijke regeling mede ondertekent ook de algemeen directeur is. Kunt u ons uitleggen hoe de taken en bevoegdheden liggen tussen de gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur en de bestuurssecretaris? Dan hebben we nog een klein formeel puntje. In het ontwerp raadsbesluit wordt in overwegingen gezet gelet op het advies van de Commissie Sociaal Domein en Bestuur van 12 maart 2019. Bij ons weten brengt de commissie geen advies uit, maar de commissie gaat wel iets zeggen over of iets een bespreekstuk of een hamerstuk is. Dus ik wil graag een reactie of dit een omissie is of die inderdaad hersteld kan worden. En ik vind treft dat advies van de commissie aan in alle ontwerpbesluiten die we vandaag, maar ook volgende week op de agenda hebben staan. Mijn vraag is, gaat u die ontwerpbesluiten aanpassen, ja of nee? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Flinkers. Meneer Joosten.
Ik probeer eerst even de vraag te beantwoorden over de bestuurssecretaris. Er is een driehoofdige directie bij Noorderkracht. Twee daarvan zijn gemeentesecretaris. En daarmee adviseur ook van het college. En er is één algemeen directeur die bestuurssecretaris is van het bestuur van Orbekracht. Daar waar beide burgemeesters en de colleges het algemeen bestuur vormen, is dat de secretaris en adviseur van dat gremium. Is dat daarmee de verduidelijking die u zocht?
Ik kijk even naar mijn rechterhand, ja. Meneer Flinkers.
Ja, ik wil graag nog even reageren. Het gaat er mij even om dat als we kijken naar degene die dus de overeenkomst ondertekent als bestuurssecretaris, geen algemeen directeur is bij mijn weten.
Jawel, de bestuurssecretaris is de derde directeur van Orbekracht. We hebben drie directeuren bij Orbekracht.
Ja. In mijn artikel 13 staat...
We hebben drie algemeen directeuren.
Dus de bestuurssecretaris is ook algemeen directeur?
Ja.
Oké, okay, nee, dan is het voor mij duidelijk. Ja. Dan is het duidelijk. Ja hoor, dank u wel.
Ja, zo kun je het ook zeggen.
Oké, dank u wel voor het antwoord.
Maar even, dan de volgende vraag, want die wil ik dan nog een keer graag opnieuw horen.
Kijk naar het ontwerpraadsbesluit, wat na het raadsvoorstel geformuleerd is. Dan ziet u in de considerans, in de overwegingen dus, de zinsnede, gelet op het advies van de Commissie Sociaal Domein en Bestuur van 12 maart 2019. Maar bij mijn weten is in ons huidig vergadermodel is er geen sprake van adviezen die de commissie uitbrengt. De commissie behandelt wel het onderwerp en bepaalt aan het eind van de vergadering, dat doet de voorzitter dan, of er sprake is van een bespreekstuk of een hamerstuk. Maar de commissie gaat geen advies aan de raad uitbrengen of het voorstel wel of niet overgenomen moet worden. Maar dat zou een advies kunnen zijn.
Dank u wel, meneer Flinkers. Meneer Joosten.
Ik denk dat u daar een punt heeft, terecht heeft wat u aankaart, meneer Flinkers. En in die zin kan deze zinsnede eigenlijk wel eruit. Want straks krijgen we gewoon natuurlijk het raadsbesluit zelf. Dus daar heeft u wel gelijk in. Dus die zullen we gewoon even doorstrepen. Dat is denk ik het beste zelfs.
Meneer Flinkers.
Dat geldt dus niet voor dit ene ontwerpbesluit, maar bij alle ontwerpbesluiten die dus vandaag en ook op 19 maart aan de orde komen. Er staat dezelfde zinsnede in.
Ja. Ik denk dat we daar even kritisch naar kijken, maar we moeten even voor alle zekerheid daar kritisch naar kijken. Ook even vanuit een hele formele situatie. De commissie in die zin adviseert niet, maar geeft wel aan hoe ze de raad zeg maar, adviseert qua behandeling. Maar de griffier sluit even aan of die daar nog iets aan kan toevoegen.
Ja, nou ja, voordat er echt een misverstand naar binnen sluipt. De beide raadscommissies zijn wel degelijk adviescommissies, zijn als zodanig ingesteld om de raad te adviseren over de voorliggende raadsvoorstellen. En dan is het zo dat aan het eind van de behandeling concludeert de voorzitter natuurlijk af. Dit wordt een bespreekstuk of dit wordt een hamerstuk. En dan zal de raad bij de behandeling van het stuk, daar waar het bespreekstukken betreft, natuurlijk wel degelijk het standpunt en de uiteindelijke conclusie van de commissie betrekken in de behandeling. Dat is wel de werkwijze. Dus de stelling van deze raadscommissies die adviseren niet de raad, die is niet juist.
Ik denk... Mag ik even samenvatten, want ik denk in grote lijnen dat het hier gaat om hoe de conclusie van het raadsvoorstel is geformuleerd. En daarin staat dat de commissie een adviserende functie heeft. En ik denk dat we hier moeten stellen dat de commissie in die zin geen adviserende functie heeft.
Kijk, wat klopt is dat wij nooit in als tussenstap van tussen commissiebehandeling en raadsbehandeling, dat wij een commissieadvies formuleren wat bepalend is voor die raadsbehandeling. Dat komt niet op schrift te staan en in die zin volg ik ook wel wat de burgemeester zegt, van dat die toevoeging gelet op het advies van de commissie, dat is ook niet gebruikelijk, dat doen wij nooit in de considerant, zegt Gerard, dat is een mooie prachtige juridische term. Dat doen wij normaal nooit. Hier is dat blijkbaar wel gebeurd. Ik volg wel de stelling van de burgemeester. Het voegt in die zin hier niet iets toe. Het suggereert meer dan waar feitelijk sprake van is.
De discussie gaat volgens mij meer over de opmerking in algemene zin in de voorstellen. En in elk voorstel staat dat de commissie adviseert. En de vraag is van, moet dat in de conclusie staan van het stuk? Dat is eigenlijk waar de vraag over gaat. En volgens mij, we hebben het daarin, tenminste, dat eigenlijk moet ik dat als voorzitter niet hebben. Maar dat is wel iets waar bij onze vraagtekens bij staan. Dus ik weet niet hoe dat in de andere fracties is. Misschien zou dat op een ander tijdstip met elkaar besproken moeten worden.
Voorzitter, ik stel voor, voorzitter, dat wij even hier heel kritisch naar kijken. Ja. Want ik denk dat de essentie dat adviseert daadwerkelijk de commissie de raad, zoals dat een beetje suggereert, niet aan de orde is. Maar de commissie neemt in die zin een advies van, ja, het is een bespreekstuk of liever niet. Hè. Maar even of dat voldoende aanleiding geeft om dit wel te moeten formuleren. En als het niet hoeft, dan halen we hem weg. Maar we zoeken dat even voor alle zekerheid uit. Dus ik kom daar nog even op terug.
Oké, dus meneer Tijink. Meneer Hofmans, mag ook.
Ja, geeft niet. Als je nou gewoon zou zeggen, niet gelet op het advies van de commissie, maar gewoon gelet op de behandeling in de commissie. Ben je toch ook overal vanaf?
Nou, ik zou me, voorzitter, als ik even mag, ik zou me willen beperken tot die zaken die iets toevoegen aan wat we willen doen. En als het niks toevoegt, dan ben ik eerder voorstellen om het weg te laten. Maar ik wil alleen even kijken of dat inderdaad een juiste aanname is die ik doe. Die wil ik even verifiëren. Als dat inderdaad andersom is, dat het wel degelijk een betekenis heeft, dan kom ik met dat voorstel terug dat het wel moet. Ja?
Dank u wel, burgemeester Joost. Ik denk dat we daarmee dat punt kunnen afsluiten. En dan ga ik verder met betrekking tot de vragen over dit onderwerp. En ik was gebleven bij de fractie van GroenLinks. Mevrouw Schouten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk heel kort, wat ons betreft een heldere regeling. En wij wensen het college en het bestuur van Nobelkracht heel veel succes de komende jaren. We hebben één klein vraagje en dat is eigenlijk, het is een aangepaste regeling. En het is toch handig om dan even erbij te krijgen wat nou precies de wijzigingen zijn. Dat hadden we fijn gevonden, misschien voor de volgende keer. Dat was het, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Schouten. Ik kijk even naar meneer Joosten.
Bij het raadsvoorstel staat een alinea argumentatie en daar staan een korte opsomming van drie wijzigingen. En het zijn ook alleen maar die wijzigingen waar het om gaat.
Dank u wel, meneer Joosten. Ik ga verder naar de fractie van de PvdA, de heer Slots.
Dank u wel. Maar ik had dezelfde vraag als mijn voorgangers over de ondernemingsraad, die is al beantwoord. En die argumentatie, nou, ik had hem gevraagd tijdens de behandeling in de agendacommissie. En het is mooi dat het erbij staat, die wijzigingen. Dus dank u wel voor de hulp. Tot zover.
Geen vragen verder. Dank u wel. Fractie van de VVD ook geen vragen. Oké. Ik kijk even de kring rond. Zijn er in de commissie mensen die van dit stuk een bespreekstuk willen maken? Niemand. Dan gaat hij door als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. En dan gaan we verder met het volgende punt op de agenda. En dat is het voorstel in zaken suppletie, aanvraag, bommenregeling, Knollenveldweg, Deurningen. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Alleen de heer Schiphorst, steek zijn vinger op. Meneer Schiphorst.
Dank u wel, voorzitter. In het tweede programmajournaal hebben we gelezen dat de kosten ongeveer op 175.000 zijn geraamd. Dat is uiteindelijk 253.000 geworden. Nou, 70% kunnen wij terugkrijgen van het Rijk. Dat is al heel mooi. Maar we zijn eigenlijk benieuwd naar het project. Van, hoe is dit aanbesteed? Is het überhaupt aanbesteed? Of is er een bedrijf met een blanco check aan de slag gegaan om het op te ruimen? En hoe zijn die kosten daarin bewaakt? En daarnaast de ambtelijke kosten die gemaakt zijn. Kunnen wij daar ook 70% van terugkrijgen? Zijn die hierbij inbegrepen of niet? Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel, meneer Schiphorst. Meneer Joosten.
Ja, dank u, voorzitter. Nee, hier heeft geen aanbesteding voor plaatsgevonden. Dit is een zo specialistisch bedrijf dat hebben we op deze manier zo kunnen organiseren. We hebben toen we hier begonnen met het project de raad geïnformeerd dat we dat gingen doen. En toen met een indicatie van kosten wat het zou kosten. Maar het is wel meer geworden, maar dat heb ik recentelijk in een vergadering hier mondeling toegelicht hoe de status was en wat ook de oorzaak daarvan was. Dit is inderdaad de eindafrekening, zoals ik die toen al geschetst werd, zoals die zou worden. Dat is ook zo. Dit is een externe kostenpost. Dit is geen ambtelijke urenkostenpost. We hebben ook niet inzichtelijk hoeveel ambtelijke uren hierin zijn gaan zitten. Natuurlijk heeft een van onze ambtenaren hier een stukje begeleiding aangegeven. Maar ook als onderdeel van zijn reguliere werk gewoon als ambtenaar veiligheid om met dit soort zaken om te gaan. Dus de actualiteit die toevallig gespeeld heeft voor hem en dit wat is een hem die hiermee bezig is geweest. En die kosten kunnen wij ook niet declareren. We kunnen alleen maar de opruimingskosten van het externe bedrijf declareren bij het ministerie. Daar is een subsidierekening voor.
Dank u wel, meneer Joosten. Meneer Schippers, nog een kort aanvullende vraag.
Worden die kosten die gemaakt zijn, worden die nog bewaakt? Want is er gewoon een factuurtje gestuurd? En er staat bij ook in het stuk van de onderbouwing hoeft niet overlegd te worden. Ik neem aan dat die onderbouwing naar de gemeente er wel is, neem ik.
Dank u wel, meneer Schippers. Meneer Joosten.
Ja, voorzitter. Wij hebben zeer regelmatig contact over de voortgang met het bedrijf gehad. Niet alleen maar in mondelinge rapportages, maar ook fysiek schouwen, letterlijk ter plekke, is gebeurd door onze ambtenaar. Om daadwerkelijk te kunnen constateren dat er ook meer werkzaamheden waren en waarom die er waren. Die zijn ook goed toegelicht. Alleen dat hoeven wij niet te verantwoorden aan het ministerie. En dat is wat hier bedoeld wordt.
Dank u wel, meneer Joosten. Voldoende? Oké. Ik kijk even rond in de commissie. Zijn er mensen die dit als bespreekstuk willen bespreken of kan dit als hamerstuk door naar de raad? Dan gaat dit door als hamerstuk naar de raad. Dank jullie wel. En dan wil ik u allen bedanken voor de inbreng en voor uw aandacht. En dan wil ik bij deze graag de vergadering sluiten.